Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, het 28e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemden nu Matteüs 28, de versen 1 tot en met 15, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. Waarna we zullen zingen van Psalm 119, het 45e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdader vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doen barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is.
Thank you.
lezen we Matthäus 28, te beginnen bij vers 1 tot en met 15. Wij noemden nu Matthäus 28, vers 1 tot en met 15. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want de engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wendelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruist was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft: komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft, en gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden, en zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien, zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf, met vrees en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgskrachten veel geld. En zeiden: zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidige dag.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 28, en als uitgangspunt het zesde vers, het eerste gedeelte. We noemden nu Matthäus 28, het zesde vers, het eerste gedeelte. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, tot zover. Naar aanleiding van deze tekstwoorden en de geschiedenis willen we vanmorgen stilstaan bij de opstanding van Christus. Drie gedachten. Die opstanding is ten eerste door de hemelbode gepredikt. En die opstanding van Christus, die prediking daarvan, die is door de vrouwen gehoord. En voor de kerk in de derde gedachte tot zegen. We noemden nu dus de opstanding van Christus, drie gedachten. Ten eerste door de hemelbode gepredikt, ten tweede door de vrouwen gehoord, en in de derde plaats voor de kerk tot zegen. Je ziet ze gaan. Ja, wie? Nou, diezelfde die op de goede vrijdagavond van verre stonden. Die met een grote droefheid en een verslagenheid gezien hebben wat daar op die kruisheuvel gebeurde. en die het hebben gehoord hoe dat hun lieve meester het heeft uitgeroepen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Gezien hebben hoe dat hij zijn hoofd gebogen heeft en de geest gegeven heeft. En als u nou vraagt, wat zullen ze daar beleefd hebben? Weet u dan ook het antwoord? En dan bedoelen we niet, nou ja, het antwoord zoals we dat wel horen prediken in de theorie, maar weet u ook het antwoord in de praktijk? Wat ze daar nu beleefd hebben. Toen ze hebben gezien dat hun zo zeer geliefde meester het hoofd heeft gebogen. En het moment van sterven is aangebroken. Wat ze beleefd hebben. Afgesneden. Zalig worden? Onmogelijk. Hun hoop? Ja, die is vergaan. Het leven wat ze in hem dachten te vinden, dat leven, dat is hem ontvallen. Want zij stierven geestelijk. Zij stierven met hem. Ze stonden op een afstand. En nu, in die vroege morgen van die eerste dag van die nieuwe week. Nee, ze konden het thuis niet uithouden. Ja, maar het was toch afgesneden? Ja, ze waren alles kwijt. Alles. Op één ding na. En wat was dat? Dat was de liefde tot een dode Jezus. En die liefde tot die dode Jezus trok hen naar het graf. Nee, ze zijn niet met lege handen gegaan. Want ze wilden die liefde aan dat dode lichaam van Jezus gaan bewijzen. Ze zijn niet met lege handen gegaan. Maar met kruiden en zalven en specerijen. Om hun liefde aan dat lichaam te betonen. En zo naderen zij met vrezen. En dan komt er nog een tweede vreze bij. Want ja, wie zal die deur van die steen, hè, die deur van dat graf wegwentelen? Dat kun je lezen in het Markus-evangelie. Dan moeten ze nog inleven voordat ze er zijn. Dan moeten ze nog inleven dat ze zelf niet bij een dode Jezus kunnen komen. Dan kunt u zich wel voorstellen wat zich van binnen in het hart en in de ziel voor een strijd en voor een benauwdheid en voor een droefheid heeft afgespeeld. En als ze dan nog dichterbij komen, ja, dan zien ze dat die steen, die is van die mond van dat graf afgewenteld. En dan weten we ook dat dat bij Maria Magdalena zo'n ontzettende schrik gegeven heeft. Dat ze omgekeerd is en teruggegaan. Die anderen, die zijn doorgegaan. En dan komen ze daar bij dat graf. Bij de open graf. En dan vinden ze daar dus een hemelbode. Zoals er in de nacht waarin de Heer Jezus geboren is geworden in die stal van Bethlehem, een hemelbode is geweest met zo'n blijde boodschap. Zo heeft de Heere gezorgd dat er op die vroege morgen van die eerste dag van die nieuwe week een hemelbode is bij dat geopende graf om een blijde boodschap te verkondigen aan degene die nu midden in de dood ligt. Hij is hier niet. U zoekt een dode Jezus. Ja, die zochten ze. Die zochten ze. Hij is hier niet. Nee, een dode Jezus zult u hier niet vinden. Ja, maar waarom dan niet? Hij is hier toch in dat graf gelegd. En die steen, die is ervoor gerold. Nu is die steen er wel weggerold. Maar waarom zullen we hem hier dan niet kunnen vinden? Omdat de dood hem niet kon houden. De dood kon Jezus niet in het graf houden. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. O, wat een blijde boodschap uit de mond van die hemelbode. Een hemelbode die uitgezonden wordt tot dergene wil die de zaligheid beërven zullen. De woorden Gods zijn in de mond van die hemelbode gelegd. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En nu mogen die vrouwen in de tweede gedachte, die prediking, die zozeer blijde boodschap, die mogen die vrouwen horen. Er verschijnt dus aan hen een hemelbode. Ja, die verschijning had wel een tweeërlei uitwerking, want die wachters die hebben die hemelbode. En Lucas en Johannes die spreken over twee engelen. Die wachters, ja, die hebben die hemelbodes ook gezien. Die werden als doden. Ja, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, die wachters die daar de wacht moesten houden bij dat lichaam in het graf, die zijn bij het zien van die hemelbodes verstijfd geworden. En die engel die heeft geen woord tot die wachters gesproken. Ze werden als doden, staat er. Ze zijn verstijfd geworden. En of ze nu overeind zijn gebleven, of dat ze daar nu zaten, of dat ze achterover zijn gevallen, het wordt ons allemaal niet meegedeeld. Maar ze zijn verstijfd geworden van schrik. Ze zouden, wij zeggen het wel eens, hè? Nou, dat is een verkeerde uitspraak. Maar ze zouden zich doodgeschrokken hebben. Heeft het achteraf wat uitgewerkt toen die hemelbodes daar verschenen? Zijn ze bekeerd geworden? Het licht van die majesteit die engelen uit de hemel hebben meegenomen? Nee. Ze zijn ermee naar de Joodse raad gegaan toen ze weer bijgekomen waren. Toen zijn ze naar de Joodse raad gegaan en toen hebben ze verteld wat ze ervaren hebben. Ja, nou toen hebben die Joodse raad, die heeft hun de leugen in de mond gelegd. En die leugen is verspreid geworden onder de Joden, hebben we horen voorlezen. Ingrijpend. Niet te willen geloven dat de Heere zulk een groot wonder heeft verricht en dat tot zaligheid van verloren zondaren. Bevend en sidderend zijn ze de weg ingeslagen naar Jeruzalem. Ja, tot die vrouwen heeft die engel wel gesproken. Vreest gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Weet je, met een paar woorden heeft die engel het hart van die vrouwen verklaard. Kan wel eens gebeuren dat je zo in de kerk zit, hè? En dat er een week achter ligt van allerlei worstelingen. En dan kom je in de kerk en dan zit je onder de preek en dan wordt er vanaf de kansel verklaard wat er in die week die achter ligt in je ziel is afgeworsteld geworden. Nou, dat gebeurt dus hier. Die engel die verklaart met een paar woorden hun hele hart. Die engel die weet het. Zij zoeken Jezus. Die gekruisigd was. En wat blijkt dan? Wel dat zielen die een gekruisigde Jezus zoeken niet hoeven te vrezen. Ja, ze vrezen wel. Jazeker, je zou toch vrezen als daar zo'n engel die daar verschijnt in een hemelse glans. En het zijn er nog twee geweest ook. En één daarvan gaat spreken. Dan zou je toch sidderen in heel je bestaan. Vrees niet. Hoeft de kerk niet te vrezen? Nee. Nee, de kerk hoeft niet te vrezen. Waarom niet? Wel omdat dat hele werk wat Christus moest gaan doen, dat is volbracht. Jawel, maar het moet wel worden toegepast, ja. En dat gaat Christus nu doen als de opstanding en het leven. Als de opstanding en het leven, als de paasvorst. Zal hij in het leven van de zijne het leven gaan verheerlijken. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. O, dat welbehagen uit de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid, dat kan nu door dat werk van Christus gelukkiglijk voortgaan. O, dat woord van die engel, dat had voor die vrouwen zo'n gezegende uitwerking. Hun hoop was vergaan. En nu mag dat woord van die engel weer nieuwe verwachting geven in hun hart en in hun leven. O, deze vrouwen die lagen in de nacht van hun geestelijke leven, stikdonker. En nu gaat die zon der gerechtigheid bij die boodschap van die engel zijn stralen in het hart weergeven. Hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Ja, u hebt onderwijs van hem gehad. Hij heeft er al over gesproken, over lijden, over sterven, over begraven worden en over opstaan. En zelfs over voorgaan naar Galilea. Maar ze hadden het niet begrepen. Ze hebben die woorden misschien wel met hun oren gehoord. Dat gebeurt zo vaak, hè? Dat je woorden ook onder de prediking met je oren hoort, maar dat het, ja, dat het hart het niet verstaat. En dan valt er geen licht over. En dan komen die woorden als het ware niet verder dan alleen maar je oren. Maar als de Heer er licht over gaat geven, En dat gaat de Heere hier nu doen in het leven van die vrouwen. De Heere die gaat licht geven over het woord wat Jezus van tevoren al had gesproken. En dan gaat God zijn eigen werk bevestigen in het leven van zijn eigen kerk. En als je dan eens let op het moment, hè. Als die geloofsoefeningen, als het ware tot het nulpunt zijn verschrompeld, kun je nergens meer bij. En dan heeft de Satan, als het ware vrij spel, zie je wel, er is niks van God bij geweest. Midden in de dood. En dan op dat ogenblik komt de Heere op zijn werk terug. En mogen ze gaan verstaan, gaan begrijpen, gaan verstaan de woorden die eerder tot hen zijn gesproken, maar die toen niet verder kwamen dan het oor. En nu zegt hier die engel, hij is hier niet, want hij is opgestaan. En dan wenkt die engel die vrouwen als het ware dichterbij. En dan zegt die engel tegen die vrouwen, kom nou maar dichterbij. Kom herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Dan kun je zien dat de Heere de dood heeft overwonnen. Dan kun je zien dat hij is opgewekt en dat hij is opgestaan en dat hij is dat graf uitgegaan. Oh, op de Goede Vrijdagavond predikte alles de dood. Maar nu wordt hier het leven verkondigd. Bij dat lege graf wordt het leven door die hemelbode verkondigd. Om dan te gaan letten op de derde gedachte, de opstanding van Christus voor de kerk tot zegen. Ja. Die Satan en die vijanden, die zullen op die goede vrijdagavond wel gedacht hebben, nu hebben we het gewonnen. Hij die daar neder ligt, die zal nooit meer opstaan. Maar weet je wat nou zo'n wonder is? En dat mag de kerk toch ook meer dan eens ervaren. Weet je wat nou zo'n wonder is? Dat niet de duivel, de Satan, het laatste woord heeft in het leven van de kerk. Maar dat God het laatste woord heeft. Dat niet de Satan regeert, maar dat Christus regeert. En dat God heeft betoond dat Christus een volkomen betaling aan het heilig recht van God heeft aangebracht. En daarom kon Christus in de dood niet blijven. Dat recht van God, dat eiste zijn dood. Maar datzelfde recht van God, dat eiste op die vroege morgen van die eerste dag van de nieuwe week zijn leven. Hij heeft de dood overwonnen. De drie eenvoudige dood. De geestelijke dood, de tijdelijke dood en de eeuwige dood. Ja, voor wie heeft hij dat gedaan dan? Nou, dat heeft hij gedaan voor zijn bruidskerk. Dat heeft hij nu gedaan voor diegene die hij in die beide handpalmen heeft gegraveerd. Jazeker, ze lagen net als de anderen van nature verloren in zonde en in schuld. Ze lagen onder het oordeel. Maar wat een wonder. Wat een wonder. Opgeraapt op de vlakte van het veld. Overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat een wonder als zulke zielen dan een oog mogen krijgen voor een geboren zaligmaker. En wat is het een diepe gang om dan die voetstappen van die meester te drukken. Maar o, wat een wonder als zulke zielen dan mogen gaan beleven dat dat leven vloeit uit hem die uit dat graf is uitgegaan. Daar zien ze naar uit. Toch? O, die ziel die ziet er naar uit om een levende Jezus te ontmoeten. Waarom? Wel, het gaat om de toerekening. Ja, het gaat om de toe-eigening van hetgene wat hij in die weg van lijden en van sterven heeft verworven. Verworven, dat is, ja, dat is een wonder. Maar het moet wel toegepast worden, want anders dan kan het er liggen en dan heb ik er de baten. Dan heb ik er het nut. Dan heb ik er de troost niet van. Zullen we die paradijsvrede mogen proeven, mogen smaken? O, dan zal de toe-eigening van hetgene wat Christus nu verworven heeft in die diepe weg een plaats moeten krijgen in ons hart. Want dan ligt het vlak tussen God en tussen de ziel. Dan ligt er geen zonde meer tussen. Dan is de schuld weggenomen. En dan krijgen ze een goddelijk genaderecht op het eeuwige leven. Een beetje. Als daar iets van ervaren mag worden, ja, dan drukt dat ook wat af. Dat komt naar buiten toe in de heiligmaking openbaar. Zulke zielen die willen wat God wil. Die onderwerpen zich, ja, vanuit de liefde van het hart aan de heilige wet als nooit tevoren. Dan wordt die heilige wet, die wordt als het ware een leefregel om naar te leven en een staf om mee te gaan. Nee, niet een betaalmiddel. De onderhouding daarvan. Geen betaalmiddel. Ja, dat hebben ze wel geprobeerd. Maar dat is hen dus in het drukken van die voetstappen van de meester uit handen geslagen. En toen hielden ze niks meer over. En wat een wonder als hij zich dan als de opstanding en het leven aan die zielen die midden in de dood lagen gaat openbaren. O, wat krijgt dan het doen en het onderhouden van die heilige wet een andere dimensie? Ziende op de prijs die Christus wilde betalen, wordt de wet een liefdewet om dan vervolgens naar de geboden van de wet in nieuwigheid des levens te mogen wandelen. En dan zeggen onze vaderen in de Heidelbergse catechismus, ja, die opstanding van Christus, hè, die heeft voor de kerk met een hoofdletter toch wel een bijzondere zegen in zich. Wat dan? Ja, dan gaat het over de toepassing van dat heil. Ja, dat niet alleen. Maar ook, zeggen onze vaderen, is het een bewijs, een zeker pand. Een bewijs van onze, daar is de kerk aan het woord, hè, in de Heidelbergse catechismus. Is het een bewijs van onze zalige opstanding. En wat betekent dat dan? Wel, dat betekent dat het voor de kerk van Christus bij het sterven en, na het en bij het begraven niet is afgelopen. Ja, zegt u, maar die ziel die wordt opgenomen in de eeuwige jazeker, jazeker. Maar dan is het ook voor het lichaam nog niet afgelopen. Want die opstanding van Christus, die is nu voor de kerk van Christus een waarborg. Dat geeft zekerheid dat hun lichaam ook ooit zal worden opgewekt uit het graf. En dan onsterfelijk. Onsterfelijk. Nee, geen zonde meer. Geen ellende meer, geen droefheid meer. Zalige opstanding, zeggen onze vaderen. Dan zal er ook geen gevolgen van de zonde meer zijn. Dan wordt die paradijsstaat, die wordt hersteld. Jesaja die heeft daar op een ogenblik toch iets van mogen zien. Hoe het zijn zal in de opstanding op de jongste dag. Na de opstanding van de jongste dag. De wolf zal met het lam verkeren. Nou, als je nou lammetjes in de wei hebt lopen, kun je best benauwd zijn voor die wolf. Ik kan me voorstellen dat er schapenhouders zijn die lammetjes buiten hebben lopen, hier in de weilanden, dat ze 's morgens eerst eens gaan kijken of dat ze er allemaal nog wel zijn, want er hoeft maar één wolf rond te lopen. En die kan in één nacht heel veel lammetjes en zelfs schapen doodbijten. En dan zegt Jesaja met dat vergezicht op die hemelse paradijselijke heerlijkheid van na de opstanding. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard, nou kom hem nou niet tegen. En de luipaard bij de geitenbok neerleggen. O, zegt u, dat lijkt het paradijs wel. Ja. Het zal straks weer worden op grond van dat lijden sterven en de opstanding van Christus. Het zal straks voor die kerk van Christus weer worden zoals het was in het paradijs. Oh, wat is dan die opstanding van Christus? Toch tot een grote troost. Geen zonde meer, geen gevolgen van de zonde meer, geen benauwdheid meer om nog ooit weer in de zonde terug te kunnen vallen. Geen strijd meer tegen de vijanden, de driehoofdige vijanden, de duivel en de wereld en mijn eigen vlees. Het zal straks, wat een troost hè, voor die kerk, die in die handpalmen van Christus nu begrepen ligt. Het zal straks onmogelijk zijn nog één keer te zondigen. Wat een gelukkig volk, hè? Ja, maar er is ook een andere kant. Ja, wat bedoelt u? Nou, als we nou niet in die handpalmen van Christus begrepen liggen. En die opstanding uit de dood op de jongste dag, die gaat plaatsvinden. Wat dan? Ja, dan zullen we die koning ook zien. Zeker, net zo goed als zijn kerk hem ziet. Maar dan zal die koning een koning der verschrikking voor ons zijn. En dan zullen we horen bij degene die het uit gaan roepen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. O, die scheiding die dan straks openbaar komt. Die scheiding tussen degene die hem hebben lief gehad en die hem niet hebben lief gehad. En dan dat eeuwige oordeel te moeten ondergaan. En lig ik nu nog voor eigen rekening? Jong en oud, gaat bij jezelf nu eens na. Liggen we nu nog voor eigen rekening? En als je dan moet zeggen, ja, ik lig nog steeds voor mijn eigen rekening. Wel, vraag dan, roep dan, Heere, is er nog doen aan voor mij? En weet je, van Gods kant gezien is er doen aan. Vanuit dat verkiezende welbehagen, vanuit de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid. En de Heere brengt zijn kerk toe, die uitverkoren kerk, in de weg van de waarachtige bekering. En die waarachtige bekering, dat is nou niet iets wat we met onze armen over elkaar op moeten gaan zitten wachten. Maar die waarachtige bekering, die moeten we afbedelen van de Heere. We moeten als een, nou net als die tollenaar, hè. Daarachter in die tempel. Dan moeten we aan de voeten van die hoge God terechtkomen. Om het daaruit te leren roepen. O God, wees mij zondaar genadig. En de Heere die roept het ons toch toe. Al is het ook met andere woorden. Maar wel met dezelfde strekking. Verlaat de slechtigheden. En leeft. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Als die waarheid nu eens werkelijk beleving wordt in het leven van de kerk, dan kunnen ze in die ogenblikken zingen wat ook Asaf heeft gezongen. En mij hiertoe, door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Gemeente, we willen gaan zingen tot slot van Psalm 118... En daarvan het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er volgt, het is het 11e vers van Psalm 118. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.